NPO Radio 1. Avro Tros.
Wat je denkt, dat creëer je. Als je een doel te groot maakt, faal je sneller. Successen vierde ik met 3 wortels en een watertje. Mensen zijn niet ongelukkig omdat ze dik zijn. Ze zijn dik omdat ze ongelukkig zijn. Mijn missie is om mezelf te helen en zo de wereld te helen. Ik hoop dat mijn reis en mijn pijn een ander pijn kan verzachten.
Dit is de hartslag van Faya Laurens, ondernemer, model, DJ, actrice. In haar killer body boeken legt ze uit hoe je je droomlichaam kunt krijgen. In haar podcastserie Faya onderzoekt probeert ze antwoord te krijgen op haar eigen vragen over de liefde, ondernemerschap en verslaving. En nu is er haar nieuwste boek, getiteld Killer Mindset. In 12 stappen naar de beste versie van jezelf. Maar hoe weet je nou wat de beste versie van jezelf is?
Misha. Op het ritme van je leven.
Faya, fijn dat je er bent.
Mooi.
Ja, meteen met die eerste vraag beginnen. Hoe weet je nou wat de beste versie is van jezelf?
Nou ja, ik denk dat je nooit uitgeleerd raakt. En dat het een proces is wat je hele leven duurt. Maar dat je wel de graadmeter vooral kan zijn. Ben ik gelukkig op de plek waar ik nu ben met mezelf? Of leef ik het leven wat ik wel graag zou willen leven? Of ja, doe ik nog concessies of te veel concessies? We doen allemaal wel eens een concessie. Maar ik geloof heel erg dat als je echt doet wat je hart wil, dat daar het geluk schuilt. En dat we meer in het moment moeten leven met z'n allen. Dus als we vaak druk maken over de toekomst of over iets wat in het verleden is gebeurd, waardoor we niet kunnen genieten van het hier en nu. En dan is je leven opeens voorbij. En dan denk je, wat heb ik nou gedaan? Dat heb je ook wel eens als je op een feestje staat. Je denkt ineens, het is 4 uur.
Ja.
Nou, zo gaat het ook met je leven. Dus ik probeer met mijn nieuwste boek vooral bewustzijn te creëren in geniet en doe wat je het allerleukst vindt. Want het leven duurt niet zo heel erg lang.
En ben jij nu op de plek
waar
je wil zijn?
Ja.
Sinds wanneer ben je daar?
Nou, dat is een proces geweest wel. Maar het eerste gedeelte van je leven leef je ook vaak gewoon onbewust. Je wordt gestuurd door je patronen, je thema's, je triggers. En je hebt het helemaal niet door. Totdat je denkt, waarom gebeurt dit steeds in mijn leven? Of waarom kom ik deze bepaalde mensen steeds tegen? Of waarom wil iedereen wat van mij? Of dat soort dingen. Je komt gewoon iets tegen wat steeds terugkerend is. En dan denk je, dat doe ik zelf. Oh, en dan ga je, dan word je je bewust van je patronen. Dan ga je aan jezelf werken. En dat is bij mij denk ik 2019 ongeveer gebeurd. En nu heb ik het door. Dus nu is het niet meer onbewust onbekwaam. Eerst wordt het dan bewust onbekwaam. En nu is het onbewust bekwaam. Is dat goed? Ja, zeg ik dat goed? Ja. Dus nu, ik ben ook nog wel heel erg veel bezig hoor met introspectie. Dus ik denk wel de hele tijd, waarom wil ik dit nu zeggen? Of waarom doe ik dit nu? Of waarom voel ik me nu zo? En soms moet je het ook weer allemaal even loslaten. Heb je wel genoeg aan jezelf gewerkt? Maar ik vind het wel fijn, want ik land nu echt in het leven. Terwijl eerst was ik aan het werk, wilde ik heel succesvol zijn om me niet goed genoeg thema eigenlijk op te vullen. En dat kwam weer bij mijn vader vandaan en de bladibladibla. Maar nu denk ik, je bent wel goed genoeg. En als je dat gaat voelen, dan kunnen de borsten verdwijnen die je ooit een keer hebt aangemeten omdat je dacht dat je niet goed genoeg was. Of dan kan je je huis te koop zetten omdat je dacht dat zo'n heel groot huis belangrijk was. En dan ga je gewoon kiezen voor de dingen die je echt het leukste vindt om te doen. En die zitten vaak niet in hele grote, dure dingen, maar gewoon juist in die kleine dingen.
Ja, welke dingen bijvoorbeeld?
Ik vind met mijn kleinkind zijn het allerleukste wat er is op dit moment. En vroeger dacht ik dat ik altijd een heel opgeruimd huis wilde hebben. Maar nu als hij dan zijn broodjes op de grond gooit, dan kan ik daar gewoon van genieten, weet je. En dat merk je dan ook. Als je dan gelukkig wordt, dan maak je je niet meer zo druk over al die dingen, die dwangmatige dingen, die je lichaam heel strak willen hebben of je huis heel netjes willen hebben. Dan kan je echt dat allemaal loslaten en gewoon genieten van wat zich aandient. En op donderdag is mijn vaste oppasdag. Dan laat ik echt alles vallen. En dan denk ik, wat lekker. Dit is zo lekker.
Ja. Want wat je zegt, dat niet genoeg voelen. Mm-hmm. Was dat het patroon wat het moeilijkst was voor jou om te doorbreken? Om je daar bewust van te zijn?
Nou, dat bewustzijn kwam in 2019, denk ik, met paardencoaching. Toen een paard mij liet zien dat ik gezien wilde worden. En toen ben ik met dat thema aan de slag gaan. En toen uiteindelijk ontdekte ik dat alles wat ik heb opgebouwd vanuit dat thema is opgebouwd. Dus tuurlijk kan je succesvol worden, maar als daaronder angst ligt voor armoede, dan word je nooit succesvol. Want je bent altijd bang om het te verliezen. Of het is nooit goed genoeg. Dat zie je eigenlijk bij best wel veel rijke mensen. Ik had ook een podcast inderdaad daarover opgenomen met Roland Kahn. En toen dacht ik, je hebt zoveel geld. Wanneer is het dan genoeg? Ja. Nee, die is nog steeds bang dat het weggaat of opgaat. Of dat het niet genoeg is. En toen vroeg ik ook aan hem van, waarom wil je het? En toen zei hij veiligheid. En dacht ik, En dat heb ik snel, of iets sneller dan dat hij dat heeft, ontdekt bij mezelf. Van, bij mij zat er angst voor armoede achter mijn drijfveer. Omdat ik uit een arm gezin kom. En ik zag mijn moeder struggelen. En ik zag dat zij bij een man moest blijven omdat ze het zelf niet kon betalen, alles en die vier kinderen, weet je wel. Dus toen dacht ik, heel vroeg, denk ik al als klein meisje, heb ik besloten van, ik ga het allemaal zelf doen en ik laat een man niet voor mij betalen en ik kan het allemaal zelf. En dat is allemaal heel leuk, maar het was ook heel eenzaam als je mannen niet durft te vertrouwen en als je het altijd allemaal zelf wil doen. Dus ik ben daar gewoon mee aan de slag gegaan en toen kwam ik erachter dat het best wel leuk is om iemand te leren vertrouwen en dat het ook wel fijn is als je hulp durft te vragen en het ook kan aannemen.
Een echt gesprek op het ritme van je leven met Misha Blok.
En mijn gast is Faya Laurens en dit zijn de enkele reacties die je krijgt op social media.
Leuk gesprek met Faya Laurens, die goed haar mening kan neerzetten. Wat zie je er mooi uit?
Daarnaast heeft ze, verrassing, geen flauw benul van wat wetenschap is.
Je weet wel, de vrouw die video's van de levensgevaarlijke antisemiet David Icke verspreidt. Faya haat verder de media, uit ze regelmatig, maar voor centjes en aandacht nu even niet.
Jezus, waarom heeft ze haar gezicht verbouwd?
Faya Laurens bij Op1 zegt goede dingen over Trump. Geen oorlog begonnen, vele beloftes nagekomen. Top gedaan, Faya.
De voedingsschema's zijn goed vol te houden door de afwisseling en vond de recepten erg lekker. Zeker een aanrader.
Hashtag Faya Laurens.
Wat valt je op?
Verschillende meningen eigenlijk. Ja. Ja.
Doet dat iets met je?
Nee.
Nee?
Nee. Nee. Nee, kijk, dat probeer ik ook altijd. Daar gaat ook echt mijn nieuwste boek over. Op het moment dat het iets met je doet, wat een ander van je vindt, dan gaat het over wat je van jezelf vindt. Want als je zelf gelukkig bent met jezelf en niet onzeker bent over bepaalde dingen, dan kan een ander jou daar niet in raken. Maar als jij zelf onzeker bent, kijk bijvoorbeeld als we het even hebben over mijn borsten, bij wijze van spreken, vroeger toen ik borstvoeding had gegeven en een hangtietje had, was ik heel onzeker daarover. Toen had ik het ook nog nodig om beloningen te ontvangen van mijn lichaam of het daarmee binnen te komen ergens misschien. Dus als toen iemand tegen me zei, oh, je hebt hangtietjes of weet ik veel, twee erten op een plank, dan had ik daar echt van wakker gelegen. Nu ben ik een zelfverzekerde volwassen vrouw die goed overwogen die neptieten eruit heeft gegooid. En ben ik zo plat als een dubbeltje en ik own het en ik voel me ook heel sexy daarmee. Dus nu als er dan op internet staat van, waar zijn er tieten gebleven of net een jongen, dan doet dat mij helemaal niks meer.
Wat een bevrijding.
Ja, dat is heel fijn. Want ik voel me heel lekker ermee. Ja, maar er zijn ook nog dingen waar ik natuurlijk wel onzeker over kan zijn, bijvoorbeeld. En als ik dat dan, bijvoorbeeld, ik heb een podcastserie gemaakt waarin het echt mijn onderzoek is. Dus het is anders als dat je een podcastserie maakt waar een gast komt en die je dan interviewt en hou jij voornamelijk je mond. Het is echt een gesprek met mij en een psycholoog of gesprek met mij en een seksuoloog. En toen ik dat terughoorde, dacht ik ook, ben wel heel veel aan het woord. Toen had ik daar zelf een beetje een soort van, dat ik over nadacht, dat is wel anders als een ander soort podcast. En toen twijfelde ik een beetje of dat de juiste keus was. Weet je. En toen zag ik een bericht van één iemand, echt duizenden goede berichten hebben, 600.000 luisteraars. Eén bericht die zei, wel jammer dat Faya meer praat als de gast. En dat raakte mij. En dat gaat over mij, omdat ik dat zelf dus ook vond.
Oh ja. Dus dat was al een gevoelig punt.
Ja, dat is dan iets wat je zelf ook vindt. Als jij zelf jezelf niet mooi vindt of jezelf te dik vindt of weet ik veel. En iemand zegt dat, oh, je bent wel aangekomen. Ja, dan raakt het jou. Ja. Maar als jij gewoon zelfverzekerd bent, waarom zou het je dan raken? Dus het is eigenlijk ook wel mooie dingen als er dan zoiets gebeurt dat je naar jezelf weer naar binnen kan kijken en kan denken, hey, waarom raakt dit mij? Ik heb nog wat werk te doen.
Ik kan me ook wel voorstellen dat je tijdens corona ook wel wat kritiek hebt gekregen.
Ja, maar dat is dus zo mooi eraan. ik niet. Kijk, op mijn platform niet.
Nee. Want je schoof aan bij Forum. Bij dat programma van Forum voor Democratie.
Ja, en daar heb ik gewoon 2000 positieve reacties op gehad. Op die video, op dat interview met Thierry. En natuurlijk zijn er ook wel mensen die het niet oké vonden. Maar die gaan niet op mijn social media reageren. In principe, op mijn social media is het best wel positief altijd. Laten we zeggen 99%. En die mensen die mij niet leuk vinden, ja, die gaan gewoon op shownieuws reageren of ergens anders. Maar ook onder de video met mij en Thierry zijn alleen maar positieve berichten. Ja, er zal een verdwaalde iemand die het er niet mee eens was. Maar...
En waarom deed je het? Waarom vond je het belangrijk om daar aan te schuiven en om
omdat
te praten
ik het
over het coronabeleid?
Ja, omdat het klopte gewoon voor geen kanten. En hij was de enige, nou vooral was ik vooral fan van Haga, die daar toen nog bij zat. Dat heb ik ook in dat interview gezegd. Dat vond Thierry niet zo leuk. Maar het was meer ook van Haga waar ik echt achter stond. Hoe hij dat dan aanpakte. Ja, zij waren gewoon de enige partij die dat doorzag. Dat er gewoon dingen niet klopten. En ik had toen nog de illusie, die ik nu niet meer heb, dat wij daar iets tegen konden doen.
En dan
maar nu is iedereen het weer vergeten gewoon. En iedereen doet weer gewoon normaal. Alsof het er nooit is geweest.
Maar concreet, wat je wilde doen, was je was tegen het coronabeleid.
Ja, ik was heel erg tegen het coronabeleid. En alle mensen die tegen waren dat ik daar dat interview deed, die dachten volgens mij op dat moment nog, ja, je moet niet alleen aan corona denken, maar ook daar, wat daarna dan gebeurt, weet je wel.
Ben je er anders over gaan denken?
Over corona?
Ja, over corona, over het coronabeleid, zeg maar. Nee, want we zijn nu een paar jaar
niet
verder.
Nee, het is één poppenkast in mijn hoofd. Nou, maar ik bemoei me er gewoon eerlijk gezegd niet meer. Ik heb me nooit met politiek bemoeid. En waarom niet? Ik ben echt opgevoed met een hele spirituele moeder die altijd zei dat het, wat je op tv ziet, dat je dat niet moet geloven. En je hebt gewoon geen invloed, joh.
Toch ga je er zitten.
Ja, omdat ik toen dacht, nu moet ik wel mijn stem laten horen, weet je. Want we kunnen toch niet met QR-codes. Ik mocht gewoon niet meer met mijn zoon naar binnen in een restaurant, weet je. Ik heb echt buiten een keer ergens gezeten, terwijl mensen warm binnen zaten. En dat vliegen en al dat gedoe, weet je. Ik kon daar gewoon met mijn hoofd echt niet bij. Dus ik vond wel dat ik iets moest doen. Maar toen ik ook zag dat het gewoon echt geen zin had, toen heb ik het ook wel weer zo losgelaten. Ja.
Kijk, ik heb deze.
Ja, dat is hem.
Ja, maar ik heb ook deze.
Dit is hij al begonnen.
Oh.
En die andere is,
die andere is al.
En eigenlijk
zie
doe je ook nog zo. Met zo'n. Dan zit er nog zo'n. Een schelp waar ze dan op blazen.
Oh ja.
Echt grappig.
En dit is het geluid van je jeugd. En leg even uit wat het is.
En dit is de tempel. Mijn moeder is een aanhanger van Babaji. Nou, ik heb laatst op mijn vingers getikt, want in mijn nieuwste boek staat dat het hindoeïsme is, maar dat is het dus niet. Het is een ander soort geloof. En de betekenis is eigenlijk to be humane. En het is een soort van, ja, het komt wel uit India. Babaji was een manifestatie van God, gevonden in een grot. En als je dan zing je wel die liederen van de arti, die bhajans, die ook de Hare Krishna's en zo allemaal zingen. En wij hadden als kind een ashram in huis. Dus op maandag kwam iedereen daar bij ons de arti zingen. En dan begint dat met die belletjes.
En je kijkt er heel blij bij. Dus het zijn mooie herinneringen voor jou.
Nou, het was wel gezellig, maar het was als kind ook wel apart. Dat die mensen met die gewaden en die stippen op hun hoofd dan natuurlijk een korrel rijst op hun voorhoofd geplakt. Dan bij ons in de Valentijnkade in Amsterdam, Watergraafsmeer, de straat in liepen. Ja, we waren wel een aparte familie. En nu is het allemaal wat meer normaal, dat New Age. Maar ja, we waren wel anders, laat ik het zo zeggen. Dus ik, aan de ene kant vond ik het heel leuk. Ik ben echt opgegroeid in de ashram. En mijn zoon trouwens ook. Want later is er echt een ashram in Nederland, in Loenen, in Apeldoorn, gemaakt. Mm-hmm. Dus toen was het ook niet meer bij ons thuis. En toen ik DJ was, toen heeft mijn moeder mijn zoon ieder weekend mee daar naartoe genomen. En die hebben dus een hele goede band ook met elkaar. En Shai is ook heel spiritueel. Hij voelt heel dingen heel veel aan. Dus je ziet wel die invloed. Want mijn dochter heeft dat niet meegekregen. En die is heel anders. Ja, die is ook wel spiritueel, maar veel minder eigenlijk wel.
Want ja, ik kan me daar zelf als kind helemaal niks bij voorstellen, zeg maar, hoe dat dan is om in zo'n omgeving op te groeien. Als je het erover had met klasgenootjes, hoe werd daar naar gekeken?
Nou, mensen vonden het altijd wel heel interessant. Hè? Dus ik schaamde me altijd. Ik ging met Marilon, dat was een vriendinnetje van vroeger, ging ik altijd mee naar de camping. Gewoon Hollands, weet je, naar de camping op vrijdag en dan weer zondag terug. En mensen gingen met ons mee naar de ashram. De kinderen vonden dat wel heel bijzonder altijd. Mm. Iedereen wilde altijd bij ons spelen. En ik dacht altijd, nee, niet bij ons, want we hebben zo'n apart huis, weet je wel. Met al die kleuren op de muur en het wierook en weet ik het allemaal. Maar het heeft me gevormd. Wij gingen dan... Toen mijn moeder nog met mijn stiefvader was, de vader van mijn broertje en mijn zusje, toen hadden we het wat breder. Later zijn we naar Amsterdam-Noord verhuisd. Toen heb ik ook mijn naam veranderd naar Nicole, omdat ik me schaamde voor Faya, zeg maar. We hadden ook allemaal van die namen. Arjuna heet mijn broertje en mijn andere broertje Remy en dan mijn zusje Shanti. Dus, maar toen wij nog met hem waren, toen gingen wij ook naar India op vakantie. Dat waren onze vakanties. En dan zaten we 4 weken op een ashram. En dan zaten we 4 weken, 2 keer per dag naar die arti te luisteren, te zingen en... Ja, te bidden eigenlijk. Ja, ik ben daar gewoon mee opgegroeid. Het is wel de grondlegging voor wat ik ook geloof en doe nu nog steeds.
Ja, want je zei eerder van, je moeder heeft je altijd meegegeven van, je moet niet geloven wat je
op tv ziet. Nee. Maar zelf kijkt ze wel naar het nieuws. Vind ik wel altijd apart. Ik kijk geen nieuws daardoor. Nee, ik weet nog de Twin Towers. Dan zei ze, nee, dat klopt niet. Dat is niet waar. Dat doen ze zelf. Ze willen oorlog, geld verdienen. Dus zij was heel erg, wat je bij corona zegt, een wappie. Weet je wat? Dat was mijn moeder al in de 90e jaren. De straling en dat soort dingen. Weet je, toen wij een cd-speler in huis kregen, toen mocht dat allemaal niet. Want dat was te veel straling. En wij gingen al naar een homeopathische huisarts. En we waren vegetarisch opgevoed. En... Ik kreeg geen suiker, want we hadden candida en weet ik het allemaal.
Het lijkt me wel lastig als kind om dan op een gegeven moment toch dat onderscheid te gaan maken van, oh, dit is blijkbaar wat mijn moeder vindt en dit is mijn werkelijkheid of de werkelijkheid. Dat komt nu pas.
Ja, want je gelooft gewoon echt wat je ouders je vertellen. Ja. En dat is je blauwdruk en je opvoeding. En daarnaast heb je natuurlijk ook nog een stukje DNA en dan heb je nog de gebeurtenissen in je leven die zorgen wie je bent. En nu pas, toen ik 2019 met dat innerlijke werk begon. Toen pas ben ik gaan kijken, wat is nou van mij en wat is van mijn ouders? En toen besefte ik, al mijn kernwaarden zijn allemaal van mijn ouders. Want mijn vader zei, als hij dan een keer langskwam, je moet niet kleine gewoon allemaal harder gaan werken. En dus ik dacht altijd dat ik heel hard moest werken. En die zei dat mannen niet te vertrouwen waren. Nou, die was zelf ook niet aanwezig, dus die liet hij ook nog zien. En mijn moeder zei altijd dat ik iedereen moest vergeven. En tot God en vergeving moest vragen voor iedereen. En ze zei dat alles wat je wilde worden werkelijkheid werd. Dus alles wat je wil bereiken lukt. Dus dat is wel wat ik ben gaan geloven als kind. Ja. En dat komt ook zo. Maar ik dacht ook vergeven. Ik ben altijd maar iedereen aan het vergeven. Ik heb zelfs forgive in mijn nek staan. Maar je moet ook nog een stukje verwerken. En nog een stukje... Je hoeft niet per se iemand te vergeven die iets heel ergs heeft gedaan, zeg maar. Je moet het los kunnen laten. Dus toen ben ik echt wel met mijn kernwaarden aan de slag gaan. Toen dacht ik, nee, dit is allemaal van mijn moeder. Dat is allemaal van mijn vader. Dat is allemaal niet van mij. Dus dat heb ik toen afgelopen jaren eigenlijk pas geherprogrammeerd.
Ja, dus het lijkt me heel lastig om inderdaad wat je zegt van... Kijk, als jouw moeder altijd heeft gezegd van de Twin Towers is niet gebeurd.
Mm-hmm. Ik geloof haar nu inmiddels, hoor. Toen was ik klein, maar inmiddels is er zelfs een heel onderzoek nu naar... Volgens mij een officieel onderzoek eindelijk... Dat er heel veel dingen niet kloppen. Dat is nog steeds. Er zijn tientallen boeken ook over geschreven.
Maar je gelooft dat 9/11 niet is gebeurd?
Jawel, maar niet zoals ze zeggen dat het is gebeurd. Nee, het is gewoon gebeurd om de oorlog... om de oorlog te beginnen... waar lekker heel veel geld aan is verdiend. Ja.
En hoe doe jij dat bronnenonderzoek dan?
Nou, nu is er een heel officieel onderzoek in Amerika gaande daarover. Dus nu eindelijk is dat... komt het eigenlijk aan het licht. Eerst was het in de wappie-gangen.
Mm-hmm. Dus... Het lijkt me heel lastig om dan met een soort van terugwerkende kracht te bepalen van, waarin geloof ik dan mijn moeder en waarin niet?
Ja, maar ik denk dat als je gewoon naar je hart luistert, dat het duidelijk is wat er klopt of niet klopt. Ja.
Maar ja, een nieuwsgebeurtenis is dan toch gewoon een nieuwsgebeurtenis?
Nou, ik kijk niet naar het nieuws. En een nieuwsgebeurtenis in dit geval is dat er 2 vliegtuigen in een Twin Tower vliegen. Mm-hmm. Maar je weet natuurlijk nooit wat erachter zit. Ik geloof niet dat de politiek ons het achterste van hun tong laat zien. Nee.
Maar geloof je niet dat als iets in het nieuws gebracht wordt, bijvoorbeeld hier in Nederland door de NOS, dat het dan ook echt zo is?
Nee. Ik kijk er ook helemaal niet naar. Nee.
Maar als je niet naar
het zal ook wel eens wel zo zijn, hoor. Maar het is, weet je wat het is? Ik heb ook heel erg geleerd dat ik toch niet van invloed kan zijn op dat nieuws. Dus ik heb ook niet de behoefte om er eigenlijk naar te kijken. Want al die dingen die er gebeuren in de wereld, die zorgen alleen maar voor stress. En wij hier in Nederland, hier op dit moment, kunnen daar niet zoveel aan veranderen. Dus wat voor meerwaarde heeft het dat wij ons daar helemaal druk over maken? Over wat er aan de andere kant van de wereld gebeurt. Dus ja, het boeit, voor mij boeit het gewoon niet. Kijk, ik denk dat we hier zijn op aarde om het leven te beleven. En dat het onze taak is om dat op een gelukkige manier te doen. En ik denk door continu bezig te zijn met dingen extern, waar we geen invloed op hebben, zoals oorlog, dat je daar heel veel stress van ervaart. En dat je daar dus niet gelukkiger van wordt. Dus als je dit leven, wat misschien maar 80 jaar duurt, gelukkig wil leven, dan denk ik dat het goed is om je vooral bezig te zijn met dingen waar je wel invloed op hebt. En dat is bijvoorbeeld je eigen kinderen of je kleinkinderen, de mensen om je heen, je buren. Stel je voor, je weet dat je buren het moeilijk hebben of zo. Ja, die ga je helpen. Daar heb je een invloed op. Of snap je wat ik bedoel? Of je wil echt iets betekenen voor anderen om je heen. Begin in Nederland. Ik ben bijvoorbeeld ambassadrice van de Kinderen van de Voedselbank. Kijk, dat vind ik belangrijk. Niet. Tuurlijk zijn er ook kinderen nu in Gaza die het heel moeilijk hebben. Maar ik kan daar niks voor betekenen, hoe graag ik het zou willen. Dus waar ik wel wat voor kan betekenen, de kinderen in Nederland die zwaar onder de armoedegrens leven en die geen verjaardagscadeautje kunnen doen, die niet Sinterklaas kunnen vieren, daar kan ik iets voor betekenen. En daar zet ik me dan liever voor in.
Ja.
Snap je? Want dan kan je ook echt wat ermee.
Nee, maar dat snap ik. En dat vind ik ook mooi. Maar ik verbaas me gewoon over, zeg maar, hoe je dan naar het nieuws kijkt en het wereldnieuws. Want daar spreekt voor mijn gevoel dan heel erg een wantrouwen uit.
Nee, van ik ben er gewoon niet mee bezig.
Nee, maar je zegt ook wel een beetje in de tussenzinnetjes van, en ik geloof ook niet echt.
Nou, voorbeeld met Opeen, wat was ik toen met corona. Dat is natuurlijk ook, ben ik nog door Jort daarna opgebeld. Toen moesten we allemaal 2 meter van elkaar, of wat was het, 1,5 meter. En boven gingen ze allemaal, daarna gingen ze allemaal iedereen bang maken op tv. En boven gingen ze allemaal borrelen. Ja, dat is gewoon de realiteit. En als ik dat dan zeg, dan word ik opgebeld. Ja, maar ja, het is wel wat er gebeurt. Boven houdt niemand zich. Dus we zitten op tv, 1,5 meter met een meetlint. Gaan vertellen hoe gevaarlijk corona is. En als de televisie uitgaat, gaan we met z'n allen borrelen boven. Zonder 1,5 meter. Snap je? En dan is het gewoon voor mij poppenkast. En daar doe ik gewoon niet meer aan mee. Dus dan kies ik er gewoon voor van, dan zijn jullie gewoon mensen nu aan het bang maken. Maar zelf zijn jullie er dus helemaal niet bang voor. Want dan ga je niet boven borrelen met elkaar. Na de aflevering. Dus ja, dan denk ik gewoon, ik wil hier gewoon helemaal niks meer mee te maken hebben. En ik focus me gewoon liever op dingen die gewoon leuk zijn. En mooi zijn. Want kennelijk zijn we hier met z'n allen een poppenkast aan het optuigen.
Je boek, hè? In 12 stappen.
Mm-hmm.
Een killer mind. Want een killer body, dat was vooral het lichamelijke, moet ik het zo zien?
Ja. Killer body, kijk, wat je heel erg ziet in mijn carrière is dat het vooral mijn eigen proces is. Mm-hmm. Dus alles wat ik doe, daar ben ik zelf dan heel erg mee bezig. Dus met het killer body dieet was ik daar zelf heel erg mee bezig om strak te worden. En dat kwam ook weer bij me niet goed genoeg thema vandaan, zeg maar. En dat is een heel groot succes geworden. Maar ik zag gewoon dat er heel veel mensen terugvallen in oude patronen. Dus ze gaan op dieet omdat ze overgewicht hebben en dan. Of ze gaan niet op dieet, maar ze blijven klagen. Of ze gaan wel op dieet. En dan vallen ze weer terug. Dus er waren maar weinig mensen die het vasthouden. Er zijn gewoon heel veel mensen die ieder jaar opnieuw dat boek uit de kast pakken. En ieder jaar opnieuw beginnen. En ieder jaar in januari zeggen, we gaan het weer doen. En toen dacht ik, hoe kan dat? Hoe kan het dat mensen niet consistent iets vol kunnen houden? En dat is omdat er gewoon zoveel thema's onder liggen. Van, ik ben niet goed genoeg bijvoorbeeld. En als je je niet lekker voelt in je vel, ja, dan ga je eten. Want dat geeft dopamine en daar word je gelukkig van. Dus ik dacht, ja, ik kan wel nog 10 van die boeken schrijven. Dat zal heel fijn zijn voor mijn portemonnee. Maar daar help ik geen mensen mee. Dus ik had eigenlijk al bij het succes van het eerste boek zoiets van, oké, ik wil die mensen toch op een andere manier helpen. Maar ik vond dat ik zelf nog een beetje moest rijpen. En ik heb dus 2 coachingopleidingen gedaan. En dat boek zat dus al heel lang in mijn hoofd. En Killer Mindset is meer een handvat om te kijken van, waarom eet je? Of waarom kies je niet voor wat je hart wil? Waarom zit je niet in je droombaan? Of dat soort dingen. Dus het kan wel hand in hand. Je kunt er ook wel mee aan je lichaam werken. Maar het gaat met name om je mentale gevoel.
Ja, en ik vind het altijd lastig, zeg maar, wat ik ook zei, hè, in het begin, van de beste versie van jezelf.
Ja, dat ben je als je gewoon je hart volgt. En dan groei je daar nog steeds in. Maar als je dus dat niet doet, dus als je niet je hart volgt en je, bij wijze van spreken, gaat elke dag radio maken omdat je ouders van je dat van je verlangden, of omdat je geen geld hebt en je durft niet bij je baan weg, dan ben je niet de beste versie van jezelf. Want je doet niet wat je het liefste zou willen. En ik denk door te kiezen continu voor jezelf en jezelf op nummer 1 te zetten en de hele tijd te denken, is dit echt iets van mij? Waarom kies ik niet voor mezelf? Waar komt dat vandaan? Waar komt die strenge stem vandaan die mij naar beneden haalt? Of denkt dat ik het niet kan of niet goed genoeg ben? Ja, door dat te onderzoeken en te kiezen voor jezelf, word je de beste versie van jezelf. En dat is een levenslang proces. Dus als je dan, zoals nu, ben ik 4 jaar daarmee bezig. En ik leer elke dag. En denk, oh ja, daar. En ik heb ook nog wel eens valkuilen. Zoals nu bijvoorbeeld deze boekentour is echt niet normaal. En veel te veel gewerkt. En een killer mindset is voor mij vooral ook afmaken waar je mee bezig bent. Want heel veel mensen maken het niet af. Maar dat kan dus ook zijn wat meer rust. Voor mij is het nu wat meer landen in het leven. En rust en genieten. En voor de ander is het misschien nou nu eindelijk een keer de doelen behalen. Dus dat is natuurlijk ook weer voor iedereen anders.
Ja. Want je noemt ook in het boek je innerlijke saboteur. Mm-hmm. Dat je die moet leren kennen eigenlijk. En herkennen. En was dat dan bij jou, die innerlijke saboteur, dat stemmetje wat zei van, ja, je bent niet voldoende. Je bent niet goed genoeg. Je moet nog harder werken.
Ja,
moet
dus
nog
die zei werken. Niet van, je bent niet goed genoeg. Maar die zei wel van, trainen, je lichaam moet strakker. Je moet meer geld verdienen. Dus door te ontdekken waar die stem vandaan komt, dat was eigenlijk mijn afkeurende vader. Die dat zei, dat harde werken en mannen niet vertrouwen. En hij heeft ook een keer tegen mij gezegd dat ik geen talent had. Dus dat ben ik helemaal gaan afpellen met inner child healing. Van wat is nou in mijn jeugd gebeurd waarom ik denk dat ik zo hard moet werken en er zo goed uit moet zien. En dan kom je er dus achter waar dat vandaan komt. En door alleen al daarachter te komen waar het vandaan komt, krijgt het ruimte en wordt het al minder. Maar het blijft je thema. Dus voor mij is het heel belangrijk om te denken, doe ik dit omdat ik gezien wil worden? Of doe ik dit omdat het echt mijn essentie is, of uit mijn hart komt, of mensen wil helpen? Help ik jou omdat ik zelf dat nodig heb om gezien te worden, of de goede coach te zijn, of whatever? Of help ik dat om jou te helpen? Dus dat vraag ik mezelf continu af.
Dus je bent je er bewust van,
ja,
dat die stem, dat die in jou zit?
Ja, die zit er en die mag er ook zijn. Maar ik kan er nu naar kijken zonder me ermee te identificeren. Dus het is nu een onderdeel geworden van mij. En eerst zat hij gewoon zeg maar aan het roer van de bus.
Ik vraag mijn gasten altijd om een wankelplaat. Muziek die ze koppelen aan een moment in hun leven dat het wankelde. En jij zei, dat moet zijn Jhené Aiko.
Ja.
En
ja.
Bad Peace.
Ja.
Waarom die muziek?
Nou, dat hele album heb ik echt doodgedraaid toen ik een keer heel erg liefdesverdriet had.
Ja.
Dat heb ik denk ik 2 jaar wel gehad, die liefdesverdriet. Dat was wel pittig. En toen heb ik dit album gewoon doodgedraaid. Dus ik luister eigenlijk nooit meer ernaar. Omdat ik dat is helemaal verbonden met die liefdesverdriet van toen, die ik nu niet meer voel. Maar ja.
Get this paper, get this cake up. Gotta do my hair, gotta put on makeup. Gotta act like I care about this fake stuff, straight up. What a waste of my day. If I had it my way, I'd roll out of bed, say, about 2:30 midday. Hit the blunt, then hit you up to come over to my place. You show up right away. We make love and then we fuck and then you give me my space. Hey, what I am trying to say is the love is ours to make, so we should make it. Everything else can wait. The time is ours to take, so we should take it. Wake up, wake up, bake up. Gotta heat the paper, plus get faded. Gotta call your job, tell them you won't make it. Ain't nobody here, baby, let's get wasted. We should just get naked. Cause I've been working hard.
hard and I know you be on that same shit. Every other day's a different game that you just can't win. I just wanna ease your mind and make you feel alright. So go ahead, tell your baby mama you gon' be with me tonight. Right? What I am trying to say.
But it's pretty close. Hot fudge and a little smoke. I didn't mean it means nothing to you. Hands locked on my black couch with nothing to do. Can't stop on cloud 20. Buried in the drugs, but the feels keep coming. Finally stopped crying, but your nose still runny. Ew. Wipe it on my shirt. I'm asleep. You tell me that you wanna do it, babe. I love it when you say, guess what? Reading stories to some other nigga kid. And I wonder why I'm all messed up. Cause we gotta be responsible sometimes. Be a class act, never mind my alumni. I don't wanna be around a baby so dumb high that I don't see the beauty of a mama on inside. Curled up with my head on your chest is the best remedy for the pain and the stress. If the world doesn't change, then we'll never get dressed. It'll be like this to the kiss of the death of my soul. Bowl of the blue dream, no, not a good team. One soul, two halves. No joke, who laughs? Just us.
Just us. Just us.
Okay, got this OJ and Jose. Mixed it up with that rosé. We gon' do this our own way, alright. Okay, what is it that you're smoking? Piece it up with this peace and love. And this peace and love like the okay. Yeah, what I am trying. Everything's okay right here. You should stay right here. We should lay right here. Cause everything is okay right here.
Bad Piece van Jhené Aiko. En het is de wankelplaat van mijn gast Faya Laurens. En je luistert naar Misha hier op NPO Radio 1. Deed je denken aan liefdesverdriet? Was je er weer helemaal
in?
Terug? Zat je er weer helemaal in?
Nee, dat niet. Nee, ik ben er wel even, gelukkig overheen inmiddels.
Want wat hielp? Bij ja. Het hele, zeg maar, afgezien van
nou,
deze
ik ben er
muziek,
wel een,
tegen je luisteren.
Professional in, inmiddels.
Ja.
In liefdesverdriet.
Ja, want je hebt ook een podcastserie dus gemaakt. Faya onderzoekt de liefde, waarin je heel openhartig ook bent.
Ja.
En waar je ook eigenlijk in die eerste aflevering al zegt van, joh, ja, ik ben hier dus blijkbaar niet goed in mm-hmm. in lange relaties.
Ja.
Want ze duren niet langer dan anderhalf
jaar. Ja, ik heb 1 relatie van 8 jaar gehad. En dat is met de vader van mijn zoon. En daarna eigenlijk nooit meer. Al 1,5 jaar, ja. Laatste 1 jaar. Niet eens, trouwens, 10 maanden. Ja, dus ik ben wel heel goed in liefdesverdriet. Er doorheen gaan. En ik denk dat de enige oplossing is ook echt er doorheen gaan. En in het verleden deed ik dan wel eens vluchten. Dus weer in de volgende. En daar zijn ook een paar relaties uit ontstaan. Maar dat zijn dan eigenlijk rebounds. Hè. Dus dat is dan ook eigenlijk heel stom. Dus dat doe ik echt niet meer. Want je denkt dan al even afleiding zodat je geen pijn voelt. Maar vervolgens, ik hecht me dan toch, ondanks dat ik een hechtingstoornis heb, aan iemand op de een of andere manier. En dan maak ik dus van zo'n rebound weer een relatie. Terwijl dat natuurlijk helemaal niet past. Dus dat heb ik echt afgeleerd. Dat doe ik echt niet meer. Dus de laatste keren ben ik wel gewoon gaan zitten met de pijn.
Ja, want doorheen gaan, dat klinkt altijd zo.
Nou, dat is gewoon als het dan opkomt, die verschrikkelijke liefdesverdrietpijn, dat je daar gewoon mee blijft zitten, letterlijk. Gewoon zitten of liggen.
Gewoon zitten en eraan denken.
Ja, en dan helemaal voelen die pijn. En dan helemaal huilen en je hand op je hart. En gewoon laten zijn dat het er gewoon heel veel pijn doet. En het gewoon accepteren. En soms ook gewoon te zeggen, dit doet pijn. Oh, wat doet dit pijn.
En juist die nummers opzetten.
Ja, en dan nog meer huilen. Dan los je het op. Want als je ervoor wegloopt, wat mannen vaak doen, want vrouwen gaan nog vaak wel door die pijn heen. En die zijn er dan na 3 maanden overheen. En een man gaat dan eerst 3 maanden hoeren, sloeren. En dan na 3 maanden denkt, shit. En dan komt het als een boemerang. Maar Ja, ik ben er dus nu ook. Na 3 maanden was ik er overheen. Maar 3 maanden is lang, hè? Want het lijkt kort. Maar als dat zo'n pijn doet. Ik was 7 kilo weer afgevallen. En ja, ik dacht echt. Ik heb dan zo'n shamaan, weet je. En dan laat ik mijn banden. En dan ging ik echt gewoon bellen van op afstand. Kan je wat tegen die pijn doen? Help me.
Hielp dat?
Ja, het hielp wel. Hij heeft me een keer op afstand behandeld. En toen dacht ik. Oh, toen voelde ik zo'n klein beetje verlichting. Maar het was nog steeds wel 50% aanwezig. Ja, maar ja, het is wat het is. Ik hoop dat ik het niet meer hoef mee te maken.
Want welke inzichten heb je gekregen door die podcastserie? Weet nou, je wel, nu waardoor
ja,
het komt?
Ja. Dat vond ik wel grappig, want het is, ik heb nu net een podcastserie Faya onderzoekt verslavingen. En de eerste gast, Martin Appelo, dat is een psycholoog, die heeft mij geleerd eigenlijk. Dus de hele podcastserie was ik mee bezig. En op de helft van de serie kreeg ik iets met mijn ex. Dus ik was er nog niet. Toen moest ik nog een keer die klap krijgen. Dat was heel belangrijk. Het was een les. Het was geen liefde, het was een les. Het was wel een hele belangrijke les om nu echt te zien wat ik doe, wat mijn patroon is. Omdat ik zoveel introspectie erop pleeg, kan ik het nu ook zien. En toen las ik het boek na de podcast Hecht niet. En toen viel alles op zijn plek. Toen dacht ik, wow, ik heb gewoon een hechtingstoornis. En toen heb ik 2 sessies met hem geboekt, met die psycholoog. En door hem weet ik nu helemaal wat er met mij aan de hand is. En hij is ook in mijn podcast gekomen, omdat hij ook uitlegt hoe een hechtingsstoornis van invloed is op alcohol of drugs. Dus op verslavingen. Dus eigenlijk kan je zeggen van 99% of 95% van de mensen die verslaafd zijn, hebben ook een hechtingsprobleem. Dus dat viel heel mooi samen. Dus ik heb het nu door. Dus ja, ik denk dat ik het nu kan. Je moet gewoon eerlijk zijn. En ook je niet beter voordoen als dat je bent.
Ja, want dat is natuurlijk. Kijk, een eerste is dat je weet waardoor het komt. Ja. Maar dan een tweede is dat je dan het ook echt daadwerkelijk anders kunt aanpakken de volgende keer.
Ja, je raakt getriggerd soms. En als die ander dus weet dat dat niet over hem gaat en zich dus ook dat niet persoonlijk aantrekt en dan hopelijk ook niet in die trigger zit op dat moment, want dat is ook vaak zo, hè, dat mensen die nu nog vrijgezel zijn van mijn leeftijd, die hebben waarschijnlijk ook een hechtingstoornis. Want die veilig gehechte mensen, die zitten allemaal op de bank met elkaar natuurlijk. Dus je ontmoet ook weer iemand die ook dit heeft.
Oh, wat een ellende.
Ja, dan wordt het niet makkelijker van. Nee. Ja. Nee.
En is er op dit moment iemand in je leven?
Nee.
En je lacht erbij, dus je vindt het prima.
Ja, nou ja, ik geniet heel erg van mijn leven. En ook in wat ik zeg van mijn kleinkind. Dus ik moet nog een beetje helen. Ja.
Lijkt me wel lastig hoe je dan weet van, oké, nu ben ik dus genoeg geheeld.
Nou,
blijkbaar.
Ik denk dat het hele ook wel samengaat. Ik denk als je iemand ontmoet waar je, die dit waarschijnlijk ook heeft, waar je er goed mee over kunt praten, hoe dat dan is. Dat heeft Martin me dan geleerd, dat ik meteen in relatietherapie moet gaan, zegt hij. Je moet meteen in relatietherapie gaan.
Met een nieuwe liefde, meteen in relatietherapie. Ja.
Zeg maar met die hechtingstoornis. Dus dat diegene ook snapt wat er gebeurt met mij en ook met zichzelf. En dus dat je een soort tools meekrijgt meteen om het anders te doen. Want anders ga je dit de hele tijd krijgen.
Vind ik wel een fascinerende gedachte. Toch? Dat, dat als je elkaar net ontmoet, dat je dan eigenlijk gewoon in therapie meteen zou moeten gaan met z'n tweeën.
Ja.
Van zo werkt het bij mij, hoe werkt het bij jou?
Ja, dat kan die psycholoog, in dit geval zou Martin dat heel goed kunnen uitleggen dan. Ja, en dan heb je gewoon hopen dat het dan goed gaat, hè? Ja, het wordt echt een beetje een soort van blamage, weet je wel, op een gegeven moment. Ja, echt.
Ja, maar zie je dat als een falen?
Ja, nou ja, kijk, weet je, ik heb er natuurlijk die podcast ook een beetje over gemaakt om het taboe te doorbreken. Want ik denk, ja, jezus, fai, kom op. En ik schaam me gewoon vooral. Kijk, dit is dus iets waar ik me wel voor schaam. Voor mijn kinderen. Ik wil gewoon voor hun het goed voorbeeld geven. En mijn dochter doet het heel goed hoor. Die heeft gewoon een man en die heeft zo van haar jeugd. En ze is even weg geweest bij hem. Maar zijn weer bij elkaar gekomen en hebben nu een kindje en zo. Dus zij doen het echt super goed. Maar bij mijn zoon zie ik ook wel een beetje mijn gedrag terug. Dus dan denk ik, jezus. Ja, je wilt gewoon voor je kinderen gewoon goed doen. En ik wil ook niet dat hun zich schamen voor mij. Dat ik altijd maar nieuwe vriendjes heb. Ja, mam, doe even normaal, weet je, krijg je dan. Mm. En ik zou nu ook niet meer durven zeggen van, ik heb iemand nieuws ontmoet. Want dan denken hun ook, nou, daar heb je er weer. Zeker weer anders als de vorige keer.
Maar dan kun je zeggen, ja, maar we zijn meteen in therapie gegaan.
Ja, maar ja, weet je, ik denk serieus dat ik het pas zou durven vertellen. Normaal zeg ik alles, ben een open boek meteen. Ik denk dat ik het serieus pas zou durven vertellen aan mijn kinderen na een half jaar of zo.
Ja.
Want als ik nu zou komen van, ik heb iemand ontmoet, nu, dan ja, ik zie mijn dochter gewoon al rollen met haar ogen.
Maar wat je zegt vind ik wel een terecht punt. Dat op een gegeven moment, vanaf een bepaalde leeftijd, de mensen die geen relatie hebben, of die ook nog nooit erin zijn geslaagd om een lange relatie te hebben, ja, daar is meestal ook dus wat mee aan de hand.
Ja, dit. Ja. Je hebt hechtingstoornissen, dat is echt het extreemste. Dat is gedesorganiseerde hechting, die heb ik. Maar die heb je ook wel weer in relaties. Maar dan heb je dus ook vermijdende hechtingen en angstige. En die zijn wat minder heftig. Daar zijn nog de stofjes van goed in je hoofd, zeg maar. Om het even, ja, ik kan dat nooit zo goed navertellen, maar bij gedesorganiseerd, dan is er ook hormonaal, of die stofjes, die dopamine zijn anders, je oxytocine, dus je hechtingsstofje is anders, je serotonine is anders, minder ontwikkeld in je jeugd. Dus dat is wat ingewikkelder, maar vermijdend en angstig, ja, kan je ook nog wel volgens mij van genezen.
Ja.
Ja, je moet er gewoon wel over praten. Je moet je gewoon niet mooier voordoen dan dat je bent. Nee.
Ja. Lieve Fai, mama vertelde laatst dat jij, toen jij een jaar of 8 was en ik dan 2, als chocomelletjes opwarmde en oppaste. Zo lief. En die grote zus ben je eigenlijk altijd voor mij gebleven. Toen ik in de brugklas zat en een jaar of 12 of 13 was, en nog meer, veel meer kind dan volwassen, had ik jou voor in mijn agenda een foto van jou geplakt. Omdat ik zo trots op je was, op mijn grote zus die in GTST speelde. Nu bewonder ik ook al jouw unieke eigenschappen zo. Jouw doorzettingsvermogen, jouw zelfvertrouwen en geloven in dat je alles kan. En met name wat ik zo bewonder in jou is je ongeremde eerlijkheid over jezelf. Je doet je niet mooier voor dan je bent. Je laat gewoon zien met licht en donker, met valkuilen en krachten wie je bent. En dat maakt jou gewoon echt de powervrouw die je bent, lieve schat. Love you.
Lieve mama, dankjewel voor de lieve oma en mama die je bent. Ik geniet onwijs van hoe gek jij en Loën op elkaar zijn en hoe lekker hij bij jou te eten krijgt. Je bent een inspiratiebron voor ons allemaal en ik hoop dat je met je nieuwe boek ook heel Nederland zal gaan inspireren. Liefst, Ier.
Oh. Dat heb ik niet zien aankomen. Nee.
Oh. We hadden je zus eerst.
Ja.
En daarna je dochter.
Ja.
Ja.
Oh, mooi.
Ja. En wat raakt je hierin?
Nou, ik had toch gewoon niet zien aankomen. Ik weet eigenlijk niet waarom het me zo raakt. Nee, ik kan nog niet echt. Chance kwam gewoon heel erg binnen. Ik heb. Ik was heel erg aan het moederen vroeger met haar. Altijd.
Ja.
Ja, ik denk gewoon mijn jeugd en alles, hoe alles is gegaan. Ja.
Eerlijkheid.
Ja, ik zeg.
Enorme eerlijkheid. Zit het je ook wel eens in de weg?
Nee, ik denk het niet. Ik wil gewoon altijd zeggen wat ik denk.
Ja.
Ja.
En ik wil nog even terugkomen op een uitspraak die je in het begin deed. Wat je denkt, dat creëer je. Manifesteren, hè?
Ja.
Ja, waar liggen die grenzen daarvan?
Nou, ik ben daarop wel een beetje teruggekomen. In die van niet helemaal teruggekomen daarop. Maar ik ben er wel ingedoken. We hebben 60.000 gedachten per dag. En die kun je gewoon niet sturen.
Nee.
Niet bewust, laat ik het zo zeggen. Dat is een illusie. En dus als jij negatieve gedachten hebt, voornamelijk als persoon, dat heb ik wel omheen gezien met mensen die dat hebben, dan wordt het heel moeilijk om die gedachten, zeg maar, positief te beïnvloeden. Dus, maar je ziet ook dat mensen met een negatieve gedachtenpatroon een negatief leven hebben. Dus je wordt wel wat je denkt. Je creëert wel wat je denkt. Alleen het is niet een 1-2'tje om dan een affirmatie te denken. Ik ben gelukkig, terwijl je dat helemaal niet gelooft. En dat je dat dan wordt. Wat ik wel denk is dat als je continu kiest voor wat je het allerleukste vindt. Dus bijvoorbeeld met kleinkind knuffelen of met de paarden zijn. En dat dus gaat doen. Dan kan je bijna geen negatieve gedachten meer denken. Want als jij iets leuks doet, dan gaan er geen negatieve gedachten tegelijkertijd op de achtergrond afspelen onbewust. Dus ik geloof niet zozeer in dat je bewust gezonde of leuke gedachten moet kiezen. Ja, dat kan je wel doen, maar dat zijn er dan hoogstens 50 per dag of zo. Mm-hmm. En je hebt er dus 60.000 ongeveer. Dus ik denk dat als je dus elke keer, daar gaat het boek natuurlijk over, kiest voor wat je het allerleukste vindt. En dat kan niet altijd 1, 2, 3. Maar je kan wel een plan maken om bijvoorbeeld te gaan kiezen voor die leuke baan. Of je carrière te gaan veranderen. Of een nieuw huis. Of maak gewoon plannen om dat allemaal wel te doen. Maak een moodboard. En kies gewoon elke dag voor bepaalde dingen die je leuk vindt. En dankbaarheid opschrijven. Dan kan je die gedachten denk ik wel beïnvloeden. Want ja, wat ik zeg, als je iets leuks doet, dan zijn die niet negatief op de achtergrond. En dan zal je zien dat je leven uiteindelijk wel gaat veranderen. Maar daar moet je wel heel hard voor werken. En wat ik voornamelijk heb ontdekt, is dat niet iedereen vanzelfsprekend positief is. En dat ben ik wel. Dus eerst dacht ik, nou, je kan toch gewoon positief zijn? Maar dat is gewoon niet zo. Sommige mensen zijn gewoon wat negatiever. En dat zal ook wel met DNA en allerlei andere dingen te maken hebben. Maar ik geloof dus nog wel steeds dat wat je denkt, dat dat de realiteit wordt. Ja, dat wel.
Maar dan heb je het niet over, ik ga manifesteren dat ik rijk word.
Nee, niet op die manier. Nee. Maar bijvoorbeeld als je kijkt naar goede tijden, slechte tijden, wat ik heb gemanifesteerd, zeg maar. Ik riep als 12-jarig meisje, ik ga later goede tijden spelen. En daar heb toen op mijn 21ste kwam ik daarin. Ik heb dat nooit losgelaten. Dus ik ben daar altijd over blijven visualiseren. Dat ik daarin speelde, dat ik beroemd werd. Dus dat ben ik gaan doen. Maar ik ben ook alles ervoor gaan doen om erin te komen. Dus langs het castingbureau je foto's opsturen. Weer langs, weer mailen. Toen e-mail bestond op een gegeven moment. Dus en ik heb het gevisualiseerd. En ik ben het geloof nooit vergeten. Dus ik geloofde echt dat dat ging gebeuren. Ik zei in groep 8, wacht maar tot ik later een goede tijden speel tegen de kinderen in de klas. En ik visualiseerde en ik deed er alles voor.
Ja.
Dus het is niet zo van je gaat op de bank zitten. Nee. En ik speel later een goede tijd en dan gaat het vanzelf. Nee, dat geloof ik niet.
Dus dat kun je dan ook een droom noemen of een ambitie.
Ja, maar je moet er gewoon voor, van alles voor doen ook. En met name ook geloven dat het mogelijk is. Ja, want ik heb wel dingen gedaan in mijn leven. Zoals ook al vroeger dat we geen geld hadden. Dat paard gevisualiseerd en dat kwam er ook. Daar heb ik ook alles voor gedaan. Een gratis stal voor gezocht en dat soort dingen. Maar ik heb allemaal dingen gedaan die wel zijn uitgekomen. Die waarvan je, als je erover na zou denken, zou je denken dat kan niet. Zeg maar. En nu ook met Killer Body, weet je, mijn bedrijf wat in 2000 winkels ligt. Ik heb nog nooit een supermarktbedrijf gehad of een product gehad. En ik dacht opeens, ik wil dat. En dat is me ook gelukt. Dus ik denk wel dat alles mogelijk is. Maar je moet er wel zelf in geloven. Want als je er zelf al niet in gelooft, ja, dan gaat niemand erin geloven natuurlijk.
En je bent iemand die dus heel erg bezig is met zelfontwikkeling, zelfontplooiing.
Ja.
Heb je het er wel eens mee gehad?
Ja, nu. Ja, ik ben nu in zo'n fase.
Nu ben je er even klaar mee.
Ja, ik denk nu even niet meer. Ja, ik heb net die opleiding gedaan een jaar.
Ja.
En daar werd ik zo gedwongen om de hele tijd te kijken naar mijn eigen agenda en zo. Dus dan wordt het een heel groot ding als je iedere maand naar school gaat en dat dan allemaal huiswerk krijgt. Maar nu heb ik wel zoiets. Even niet.
Ja, want ik kan me dat helemaal voorstellen. Want je bent daardoor ook wel heel de tijd met jezelf ook bezig.
Ja, echt vermoeiend.
Ja.
En ook maar dat ook door dat boek. Kijk, ik vond het wel belangrijk als je dan zo'n boek schrijft, dat er ook een beetje kennis zit, omdat je zo'n opleiding hebt gedaan. Maar nu ben ik er wel even klaar mee. Ik merk ook gewoon dat het is vol. En ik wil nu even gewoon weer genieten van mijn leven. En niet elke keer bezig zijn met waarom ik doe wat ik doe.
En wat ga je veranderen aan jezelf?
Nee. Nou ja, ik denk dat je ook niet echt moet willen veranderen, maar gewoon bewust mag worden van waarom je doet wat je doet. Maar dat heb ik nu best wel helder.
En zou je nu opnieuw dat boek Killer Body schrijven?
Ja, want ik geloof dat alles wat er is gebeurd in mijn leven mij heeft gemaakt tot wie ik nu ben. Ik geloof ook nog steeds in gezonde voeding natuurlijk. Al ben ik helemaal niet meer zo streng voor mezelf. En ik geloof ook dat overgewicht echt heel ongezond is. Binnenkort volgens mij 56% diabetes type 2. Mm. Dus ja, ik denk dat we wel aan onze gezondheid moeten blijven werken. Maar wel op een gezonde manier. Dus niet meer zo streng als dat ik eerder voor mezelf was.
Ja. Je zei ook in het begin, hè, van successen vierde ik met 3 wortels en een watertje.
Ja, nee, dat was heel saai.
Ja, nou ja, een beetje treurig ook.
Ja, maar toen was ik dus verslaafd aan sporten vanaf 2015 tot 2019. Dus dat is ook een verslaving, hè? Dus dat heeft zich nu weer vervangen voor die 3 wijntjes per dag, of die 2. Maar toen was het sporten. Dus het zijn allemaal verslavingen voor die dopamine shots.
Ja. En nu ben je dus met die podcastserie over verslavingen bezig. En want je gooit je eigen leven. Eigenlijk gebruik je je eigen ervaringen om die deel je met iedereen. Waar leg je voor jezelf de grens? Wil je alles delen?
Nee, niet alles delen. Ik hoor, er zijn nog wel dingen. Maar ik deel wel veel, maar niet alles. er is nog meer. Ja, er is echt nog meer. Maar ik zal je wel zeggen, ik zou dat met gemak ook delen. Alleen ik denk, dan ga ik andere mensen ook benadelen daarmee. En dat kan niet. En ik heb mezelf, ik heb nu ook geleerd dat oversharing een trauma-response is. Dat heb ik ook al geleerd de afgelopen jaar. Dus dacht ik, oh ja, dat doe ik wel. Ik overshare, want ik vertel heel veel. Oh, dat is dus een trauma-response op er niet bij horen en snel te willen connecten met iemand. Dus als je dan heel snel deelt,
en je meteen een band.
Dan denk je dus dat je een band hebt. Ja. Creëert zo. Omdat als kind hoorde ik niet bij het gezin. Hè. Ik was van een andere vader. Op school vond ik me apart er niet bij horen. Dus ik heb een heel groot ding met er niet bij horen. En dat gaat daarover. En toen ik dat las ergens, in een boek weer of zo, dacht ik, wauw, oh, dat doe ik wel. Ik overshare misschien. Dus ik ben er wel op gaan letten. Dus als ik nu iemand ontmoet, dan hou ik mijn bek.
Gewoon over het weer praten. Ja. Ik heb een loslaatmuseum, een plek waar mijn gasten iets achterlaten in de hoop dat een volgende gast er iets aan heeft. Wat wil je achterlaten?
Nou, mijn nieuwe boek. Ja. Die heb ik meegenomen en ik heb ook nog een killer planner meegenomen.
En in die killer planner moet je opschrijven wat je...
Nou, dat is gewoon een planner.
Oh, ja.
Het is gewoon een planner, een uitgebreide planner waar, ja, waar mooie quotes in staan en zo. Ja.
Jij mag ook iets kiezen. Ik heb keuze uit twee dingen. Mm-hmm. Ik heb hier de... Het Formule 1 gamestuurtje van Koen Vergeer. Hij is Formule 1 journalist. Heeft hij achtergelaten.
Oké.
En dit is de Bijbel van Jeannette Paramore.
Oh, die wil schrijver. Ik wel.
Een handbijbel.
Oh, ja? Echt? Ja, dat vind ik wel leuk.
Want
ik heb nog nooit in de Bijbel gelezen.
Nee?
Nee, dan ga ik dat doen.
Alsjeblieft.
Dankjewel, wat leuk.
Dus je bent nooit... Je bent...
Oh, het is wel heel klein lettertjes. Volgens mij heb je een bril nodig. Oh, wat wel mooi. Heeft ze dat echt achtergelaten, de Bijbel? Ja. Hoezo?
Nou, zij is heel erg gelovig opgevoed. En ze heeft ook meerdere Bijbels. Maar ze leest er nooit meer in.
Oh, heel mooi vind ik hem. Ja, daar ben ik eigenlijk wel blij mee.
Want je bent wel geïnteresseerd in...
Ja, ik heb ook wel eens een stuk uit het Koran gelezen. Ik vind dat wel interessant gewoon om het te begrijpen ook.
Waar geloof je in?
Ik geloof wel in meer dan... Dan we weten. Maar ik geloof niet in een veroordelend religie die zegt van als jij dit doet of dat doet, dan ben je slecht. Ik geloof niet dat dat bestaat. Ik geloof wel dat er meer is, maar meer als, ik zie het als karma. Als je goed doet, goed ontmoet, zeg maar, en de universele krachten die ervoor zorgen dat wij daar hier allemaal zijn. Ja, we zijn, het is toch heel bijzonder. En dan kunnen we wel gaan vertellen dat we uit de zee komen of zoiets. Of weet ik het wat voor theorie. Maar dat is ook heel bijzonder. Hè? Want hoe bestaat die zee en hoe bestaan die beesten in de zee? Dus ik geloof wel in een soort van hele krachtige kracht, groter dan ons. Maar niet in een persoonsvorm met een toverstaf die zegt, nu heb jij gezondigd. Nee, ik geloof dat het niet via een priester of een imam of een... gaat. Het gaat gewoon via het universele en niet via een persoon. Snap je?
Ja. Geloof je in het leven na de dood?
Ja, absoluut. Ja.
Hoe ziet dat eruit, denk je?
Ja, daar twijfelde ik laatst ineens weer heel over, want ik had het eerst heel erg helder dat ik dat dacht, zo moet het zijn. Maar dat had ik dan ook weer uit boeken. En toen dacht ik, ja, wie heeft die boeken dan geschreven? Weet je wel? En hoe weten die dat dan eigenlijk? Dus ik weet het niet precies, maar ik droomde heel veel over de vader van mijn kind. En ook echte dromen die is overleden. Dat hij in mijn woonkamer en zo stond. Dat ik dacht, hé, slaap ik nou? En dat hij dan dingen tegen me zei. En me waarschuwde voor bepaalde dingen. En toen ben ik dus bij een sjamaan geweest. En toen bleek dat hij ook niet naar het licht was gegaan. En toen heb ik hem naar het licht gebracht. En nu droom ik niet meer over hem. Dus toen dacht ik wel, ja, volgens mij is er echt iets. Er is iets. Maar wat weet ik niet. Ik weet het niet. We kunnen het ook niet weten. Maar ik heb wel het geloof dat er iets is. Dat het niet ophoudt, het leven. Het zou wel raar zijn, toch? Dan hebben we zoiets kleins.
Als het grote niets is.
Ja, nee. Nee. Nee.
We eindigen met de liefde. En je zei Live More and Love More van Cat Burns.
Ja.
Waarom is dat de muziek die heel erg treffend is als het gaat om de liefde?
Nou, ik denk dat we gewoon veel meer mogen leven, echt. En genieten. Ja, dat. Dus ik vind het heel toepasselijk, de inhoud.
Manifesteer je een nieuwe liefde?
Ja, ik heb wel een lijstje gemaakt.
Ja?
Als ik heel eerlijk ben.
En wil je oversharen wat daarop staat?
ik zou heel graag een keer een loyale man willen.
Oh ja.
Ja, dat zou ik wel willen. Kijk, ik snap ook waarom al mijn mannen bijna, niet allemaal, maar bijna niet loyaal waren. Ik heb dat helemaal uitgeanalyseerd. Maar ik zou nu wel graag een loyale willen. En iemand waar ik uren mee kan kletsen. Dat je niet uitgepraat raakt. Dus dat je gewoon over alles met elkaar kan kletsen. In bed nog lekker lang. En dat je echt intimiteit hebt. En dat je echt elkaars maatje bent. Dat lijkt me heel fijn. En niet iemand die precies hetzelfde is als ik. Met dat spirituele gekut. Want dan krijg je dat je van die twee zweeft even wordt. Weet je wel? Gewoon iemand anders.
Nuchter.
Ja, wat nuchterder.
Oh, ja.
Ja. Gewoon niet hetzelfde als mij. En ja, dat staat erop.
Dankjewel, Faya Laurens, dat je mijn gast wilde zijn. En wil je eerdere afleveringen terugluisteren, zoek Misha dan op in je podcast-app. Abonneer zodat je niks mist. En laat me weten wat je van het gesprek vond. Ik zit op X en op Instagram, @MishaBlok. Since I've gotten older, I've realized we all care about things that don't really matter. We're just told it does, and now we're all trying to keep our heads above the water. But what if we don't wanna? If there's something you wanna do, just do it. Don't let your head stop your heart from moving. If there's someone you wanna talk to them, who knows who we'd be if we just live more and love more. When we're not here anymore, it all comes down to who we were and what we stood for, not what we had and not where we lived. So when we're told it does, maybe then we'll see. We don't just have to keep our heads above the water. Not if we don't wanna. If there's something you wanna do, just do it. Don't let your head stop your heart from moving. If there's someone you want, just live more and love more. We all just need to live more and love more. So hug your kids, tell them you love them, have some heart, but make sure it's open. Take that risk, cause time gets stolen. Maybe speak less and listen more. Cause life's too short, you only have one. It might sound cliche, but your life can start when you choose it to. When you choose it to. Cause if there's something you wanna do, just do it. Don't let your head stop your heart from moving. If there's someone you wanna talk to, who knows who we'd be if we just live. We just live more and love more.